Lekker.
Welkom bij Belachelijk Lekker, de podcast waarin Roan en Christophe je meenemen achter de schermen van de bierwereld.
Als we dit opnemen, zitten we op een weekje van de Tour de Geus. En dan trekken we uiteraard steeds naar de Zennevallei. Vandaag zitten we ook al in de Zennevallei. We zitten meer bepaald in Beersel en bij ons zit Gert Christiaans, bezieler van Oud-Beersel. Dag Gert. En bedankt dat we op bezoek mochten komen voor een gesprek.
Welkom.
In 2005 heb je de stekerij Nieuw Leven ingeblazen. Maar laten we misschien eerst even hebben over de originele brouwerij. Mm-hmm. Want die heeft toch wel ook al een lange geschiedenis voor jij hier alles opnieuw op poten stelde.
Oud-Beersel bestaat sinds 1882. Hè? Door de familie Van der Velden opgestart. En vroeger noemde eigenlijk de brouwerij, Oud-Beersel noemde Van der Velden. Hè. En het is pas in de derde generatie die de naam rond 1954, de naam Van der Velden, veranderd heeft in Oud-Beersel.
De originele brouwerij, was die ook al op deze locatie gevestigd?
Nee, die was 300 meter van hier gevestigd in de Kasteelstraat. En dus van 1882 tot de jaren 30, 1930 zoiets. En als je naar het bierhuis gaat, zul je in de achterzaal nog de plannen zien van de oude site en de plannen van waar dat de nieuwe site op gebouwd geweest is eigenlijk. Want het bierhuis zelf is van 1934 en de brouwerij is dan iets ervoor gezet, een paar jaar ervoor.
Ja, naast elkaar. En beide waren door dezelfde familie Van der Velden dan uitgebouwd. Ja.
Broer en zus.
Ja. De man Van der Velden, die verschijnt ook op een aantal van jullie bieren. Mm-hmm. 135 was er op een gegeven moment, 137, 140. De nummers zijn naar de jaartallen van hoe lang het geleden is dat het ontstaan is, de brouwerij, denk
klopt.
Ik.
Klopt, dat is de verjaardag van de brouwerij.
De verjaardag van de brouwerij.
Dus dit jaar eigenlijk, we hebben juist vorige week pas de Van der Velden 140 gelanceerd, dus voor de 140-jarige bestaan eigenlijk vanuit Beersel. Ja.
En in wat verschilt die versie van de traditionele oude geus die Oud-Beersel heeft?
Wij gebruiken voor de Van der Velden-serie enkel voederlambiek. Dus enkel lambiek van op grote vaten. En lambiek op grote vaten, die heeft meer tijd nodig om te rijpen. Omdat er eigenlijk minder oppervlakte hout is tegenover volume bier. Waardoor dat je ook minder zuurstofopname gaat krijgen in het bier. Waardoor dat het bier meer tijd nodig heeft voor productie, maar waardoor dat het ook eigenlijk geraffineerder, verfijnder is, het bier. En dus met de Van der Velden maken we eigenlijk een heel fijne fles oude geus. Onze gewone oude geus is bijvoorbeeld een assemblage van zowel voederbier als kleine vaten, waar dat voederbier dan zorgt voor die geraffineerdheid wat Oud-Beersel heeft, en die kleine vaten zorgen voor een punch voor onze oude geus.
En met de Van der Velden wil je nog net dat tikkeltje meer geven dan? Ja. Ter ere van de
van
oprichter.
Van de oprichter, Henri Van der Velden, de eerste.
Wanneer heeft dan de naamsverandering plaatsgevonden? Nog ten tijde van de originele eigenaars, de familie? Of heb jij de nieuwe naam Oud-Beersel?
Nee, dus rond in de jaren 50, hè, 1954, denk ik, Henri Van der Velden, de tweede. Henri Van der Velden, Egidius Van der Velden en daarna de zoon Henri Van der Velden. En het is die eigenlijk derde generatie brouwmeester die de naam Van der Velden gewijzigd heeft naar Oud-Beersel. En dat was eigenlijk voor hem een soort protest tegenover het nieuwe Brussel destijds. Omdat Brussel toen al een serieuze verandering ondergaan was en dat was niet naar zijn zin. En daarmee heeft hem Van der Velden brouwerij veranderd in brouwerij Oud-Beersel.
De bieren die zij maakten waren ook lambieken, geuzen, steken?
Ja, dat absoluut. Traditionele lambieken, ja.
Ja. Dus niet dat zij andere bierstijlen hierin...
Een fles hier achter mij, dat is die Sherry Pussy bijvoorbeeld. Maar dat was een soort, een kriek gemaakt. Sherry Pussy, dat is nog een ander verhaal. Dat is een... eigenlijk was Henri, derde generatie brouwmeester, was ook in poëzie. En Pussy heeft een P-O-S-S-Y P-O-E-S-Y geschreven. Poëtisch heeft hem dat geschreven, poëzie. Buiten dat er veel Nederlanders dat een hele leuke naam vonden, een sherrypussy. Maar hij kon daar eigenlijk niet mee lachen als die Nederlanders hier kwamen en een paar flessen sherrypussy vroegen. Maar dat is toch wel...
Het was een beetje verkeerd uitgedraaid.
Verkeerd uitgedraaid, maar voor zijn poëtische kant aan het dat hij mij bier wou geven. Ja.
20 jaar geleden, denk ik dat ongeveer is, zijn ze dan gestopt met de brouwerij? Was daar een aanleiding? Was het niet meer...
Henri is in de jaren 90 op pensioengerechtigde leeftijd gekomen. En dan is hij ermee gestopt. Je moet weten dat Beersel eigenlijk altijd een eenmanszaak geweest is vroeger. Hè. Van vader op zoon. Zelf Henri is pas komen echt effectief te komen werken bij Oud Beersel. Zodra dat zijn vader met pensioen gegaan is. Hij daarvoor werkte hij bij brouwerij De Kroon. En hij zal hier wel af en toe een keer meegeholpen hebben en zo, maar ze zaten op, ja, voor sluiting op 250 hectoliter. Daar werd maar één persoon mee betaald. Hè. En dus vanaf pensioen van Henri, is dan eigenlijk... de zoon van Henri wou dat niet overnemen. De relatie was niet goed tussen vader en zoon. En dan is de neef Danny Draps, dus de zoon van zijn zus, die het café geërfd heeft, Bierhuis Oud Beersel, die heeft dan ook de brouwerij verder uitgebaat eigenlijk. En... die heeft dat 12 jaar gedaan. Hier was ook al, laat ons zeggen, 40 jaar niet meer geïnvesteerd in het gebouw. Het was toch stevige arbeid. Henri die toch altijd achter de deur kwam kijken of dat hem het goed aan het doen is of niet. En, hij had wel, het was ook niet de gemakkelijkste persoon. Hij gaf snel een beetje commentaar op wat dat aan het doen waard en zo. En op een bepaald moment was het gewoon genoeg voor Danny. Heeft hij de brui aangegeven, heeft hij het café verkocht en heeft hem gestopt met de productie. Al bier op houten vaten en op flessen werd verkocht. En Henri zat eigenlijk op 77-jarige leeftijd hier met een lege brouwerij.
Ja. En op dat moment, jij was een liefhebber van Oude Geuze. Mm-hmm. En dan ben je op het idee gekomen van...
Ja, ik zat in Brussel op café in Le Zageman, een oud estaminet aan de KVS op de Lakenstraat. Ja. Je hebt die muur met Susken en Wisken in Brussel. Ja. Dat was zo een estaminet vroeger. Je had daar verschillende geuzes. Oud Beersel was mijn favoriet. En ik kwam hier vroeger onder andere naar Oud Beersel met mijn vader om Oude Geus Oude Kriek te kopen. Toen was dat nog geen Oude Geus Oude Kriek, toen was dat Geus en Kriek genoemd. Hè. En... mijn ouders, die eigenlijk meer wijn dronken thuis, boden eigenlijk Oude Geus en Oude Kriek aan hun vrienden die een biertje wouden drinken als streekbier. En je weet hoe dat gaat, ja. Je ouders doen één ding en je wilt altijd tegenovergestelde doen. Dus zij dronken wijn en ik zeg, zal ik aan bier beginnen? En het enige bier dat we in de kelder liggen hadden, was Oude Geus en Oude Kriek. Dus ik heb eigenlijk altijd van mijn jeugd af aan Oude Geus en Oude Kriek gedronken. En... ik vond Oud Beersel gewoon, dat was mijn favoriet van Geus, maar ik vond dat ook leuk om hier te komen. En Henri dat als de deur open deed, kochten hier flessen. Hij pakte af en toe zijn boekje met zijn poëzie in een keer. En dan begon hem een paar van zijn poëziestukken te vertellen. En in 2003, toen ik in Le Zageman zat in Brussel, op een bepaald moment zei de baas tegen mij, kijk Gert, dat zijn de laatste flessen, volgende keer dat je komt, de brouwerij is toe, dan ga je dat bier niet meer kunnen drinken. En dan dacht ik van, oei, er waren in die jaren ook toch al een aantal brouwerijen toegegaan, maar Oud Beersel, dat was toch iets dat mij pakte. Ik moet weten, ik heb in Sipiers Leeuw opgegroeid, maar mijn vader is van Huizingen, deelgemeente van Beersel. En dat pakte mij toch uit Beersel. En ik heb vroeger handelswetenschappen met informatica management gestudeerd in economie. Ik wou wel altijd iets doen in de zakenwereld. En iets met bier, maar ik dacht nooit aan een brouwerij op te starten of zo. Maar je ziet hoe dat soms de zaken evolueren. En ik heb contact opgenomen met een oude brouwer, een telefoon opgezocht in de Gouden Gids. En dan een paar dagen later gebeld en dan Henri met hem een afspraak genomen. Toen heeft hij mij uitgelegd, het verhaal van de sluiting, ja, was 77 jaar, dat wist ik nog niet. Maar ja, hij ging natuurlijk de brouwerij niet terug opstarten. Ik werkte in de telecom. Ik was ook niet van plan om de brouwerij volledig over te nemen en op te starten. En ze was volledig toe ook. Hè. Dus dat was niet even van, kom er even mee leren en stapje per stapje kun je er wel in komen. En dan ben ik brouwcursus gaan volgen in Gent aan het CTL. Brouwerij, Mouterij en Gisting. En dan heb ik hier nog gebrouwen met een oudenbrouwer. De eerste paar jaar kennis overgenomen. Alleen een aantal keer gewoon om echt kennis over te nemen. Uitleg over een spontane gisting. Hoe houten vaten terug opwateren, terug in orde zetten. Want alles stond hier leeg. Hoe dat alles hier werkte. En dan, ja, aangezien dat ik mijn economische kant had, businessplannen geschreven. Als jonge gast, 25 jaar, was dat natuurlijk niet zo evident. Denk ik, ben ik naar 7 banken geweest met mijn businessplan. En,
er was er niemand te springen waarschijnlijk.
Niemand stond daarop te springen. De meesten zeiden van, ja, het was een leuk verhaal, succes ermee. Maar we gaan daar niet in investeren. En er is maar 1 bank die ermee meegegaan is eigenlijk. Waar dat we tot nu toe bij zitten eigenlijk. Die altijd in het verhaal geloofd hebben. En zonder dat was het, hadden we nooit opgestart. Ik bedoel, dat was eigenlijk een hobby, maar een beetje uit de hand gelopen, want ik dacht eigenlijk gewoon na mijn werk en in het weekend te komen helpen om dat te laten voortbestaan. Maar ja, op een bepaald moment was het heel duidelijk. Hij ging het niet terug opstarten, dus hebben we een gebouw moeten kopen direct als hobby. En vennootschap opstarten. En ja, dan heb ik dat toch nog wel 2 jaar als hobby verder gezet en dan nog 2 jaar onbezoldigd verder gezet voordat er een beetje middelen waren om zelf een loon uit te betalen en stapje per stapje op te bouwen.
Ja, want je bent ook niet begonnen met oude geus, oude kriek. Je bent eerst met Bersalis, triple begonnen.
Met een Bersalis triple. Bersalis is een oud middeleeuwse naam van Beersel. Waarom een triple? Omdat wij destijds ook naast Oude Geus met de vrienden regelmatig een triple dronken. De sterke blonde, dat was echt toch, ik spreek dan over de jaren 2000, 2005, was dat toch echt in trek. En ja, een triple maakte op 6-8 weken, een Oude Geus maakte op 3,5 jaar. Ja. Het eerste versie van het businessplan die ik aan de banken geïntroduceerd heb, dat was gewoon Oude Geus en Oude Kriek produceren, want daar ging het hem eigenlijk over. En geen een heeft dat plan aanvaard natuurlijk. Er was zelf mijn handelsuur op het gebouw en dat was niet interessant genoeg voor een bank, hè, want dat is alleen maar risico, maar zonder een waarborg. En het tweede plan was, we gaan Bersalis Triple introduceren, we gaan daar al verkoop mee genereren, klanten mee maken, de bestaande klanten of de vorige klanten van Oud-Beersel een deel daarvan kunnen converteren, de jeugd kunnen wat wakker maken, warm maken met een Bersalis en eventueel later een Oude Geus en een Oude Kriek laten drinken. En Henri was ook van gedacht veranderd en hij wou dat we het gebouw kochten. En heb ik het gebouw gekocht. Dus we hadden ineens wel een veel grotere schuld, maar ook een veel grotere waarborg voor als er iets fout zou lopen. En dan met inkomsten op die direct binnenkwamen, daardoor konden we het Beersel lanceren.
Heb je die dan nog hier gebrouwen of was de brouwinstallatie toen al...
Dus de voorsluiting van de brouwerij hier in 2002 werd 50% hier gebrouwen en 50% werd extern gebrouwen volgens receptuur van Oud-Beersel. Maar je moet weten, de brouwinstallatie hier, die hier nu nog staat, dat is een aluminium brouwinstallatie die Henri destijds zelf in elkaar geknutseld heeft met een paar aluminium watertanks. En die zat al jaren in gevecht ook met voedselveiligheid. Ook een van de redenen waarom dat er voor de sluiting, omdat de neef daar niet meer verder in investeerde, omdat dat ook niet van hem was, dat was nog van Henri. En waarom iets aanpassen, dat werkt, maar dat was niet meer, dat voldeed niet meer aan de normen van vandaag. Mocht hier nog een koperen brouwzaal gestaan hebben, ja, dan waren we hier vandaag de dag ook nog aan het brouwen. Maar op dat moment, als hobby, moest ik kiezen, investeren in het gebouw, de houten vaten, de stok van lambiek, of investeren in een nieuwe brouwzaal. En ja, nog maar weinig bier gebrouwen in mijn leven op dat moment. Plus voor een batch van 250 hectoliter een ganse brouwzaal gaan zetten en nog niet goed weten hoe dat allemaal moet in elkaar steken en zo. Dat was niet aan de orde, dus zijn we eigenlijk op dat moment hebben we gewoon voortgedaan wat er vroeger al gebeurde. Tuurlijk. Maar brouwen we 100% extern ons wort, maar volgens receptuur van Oud-B.
Ik zei het daar straks nog tegen Christophe, brouwen is één ding, dat kan je leren van iemand dat u de kneepjes van het vak leren. En dan proeven is natuurlijk nog iets anders. En wat aan jullie natuurlijk als stekers ook, heel belangrijk, jullie moeten dan daarna wel gaan blenden om een echte oude geuze. Ben je daar makkelijk ingerold of was dat toch wel vrij moeilijk te doen?
Ja, ik ben van jongs af aan altijd al wel geïnteresseerd geweest in smaken. Hè. En dus ook op de lambiekbieren. Maar ik heb met Henri destijds zaken geleerd. Daarna natuurlijk ook van andere producenten geleerd, van iedereen waar je mee in aanraking komt. En dan is het ja, ervaring, hè. Maar het is altijd een beetje mythisch, wat is blenden. Hè. En het is niet van, je hebt hier 20 vaten liggen en we pakken 5 liter uit dat vat en 20 liter uit dat vat. En zo gaat dat niet. Uiteindelijk heb je daar ook een zeer praktische kant aan, dat blenden. En in de lambieksector gaan we normaal gezien altijd een vat volledig leegmaken. Dus als je een vat bier hebt dat je zegt van ik ga dat gebruiken, dan is het niet van ik ga daar een elf van gebruiken en in de blend steken. Tenzij dat je verschillende blends tegelijkertijd maakt of verschillende bieren dat je zegt een elf gaat voor kriek en de elf is voor geus. Maar anders moet je dat vat gebruiken. Hè. Als je kijkt naar de moderne bierwereld, waar dat ze dan zure bieren maken en ergens richting die lambiekbieren willen gaan, hebben ze schrik van hun micro-organismen te verliezen op houten vaten. Dus vullen ze dat eigenlijk altijd met wort of met bier aan, maar wassen ze die vaten niet, maken ze die niet leeg, want ze hebben schrik dat ze niet hetzelfde resultaat gaan hebben, terwijl we in de lambieksector iedere keer volledig herbeginnen. Ook om die oxidatie te vermijden, om verzuring van de lambiek te vermijden. En die ja, dode gistcellen op de bodem, die moeten daar ook geen 10 jaar op liggen. Dat is ook niet positief voor de smaak. Dus het blenden, je hebt die kant dat in het vat moet leeg zijn. Je hebt je verschillende grootte van vaten en de batch dat je wilt maken dan. Maar soms als je aan een rij begint, je wilt je vaten van achter leeg, want die vaten zijn al 2 jaar oud of 3 jaar oud. En vooraan ligt er nog jongeren, maar dan moeten die jongeren ook meepakken, omdat je die in een oudere wilt hebben en je kunt niet aan die in een oudere voordat je je jongeren wegpakt. Dan denk af echt hoe dat je gebouw gestructureerd is, hoe dat je aan je bier kunt. Vandaag de dag hebben ons nieuwere vaten, die de Mewis dat we hier geplaatst hebben, hebben allemaal een kraan in het vat onderaan, waardoor dat we die rijen niet meer moeten leeghalen. Maar met ons oudste vaten, die oude pijpen dat we hier nog liggen hebben, die zijn tussen de 60 en 130 jaar oud ondertussen. Als we aan een rij beginnen, moeten we die rij leegmaken. Als we daar terug vaten in het begin leggen, ja, dan kunnen we die achterste vaten, moeten we weer een jaar wachten of langer. Dus het hangt eigenlijk af ja, van wat is uw plan, niet alleen nu, maar wat is uw plan later, aan welke vaten moeten toegang hebben en geen toegang hebben. En is er een probleem met vat, lekt de vat te veel, dan moet je dat gaan verwerken. En dan moet je eigenlijk gaan kijken naar al die verschillende lambieken en sommige dat je zegt van ja, dat is niet hetgene wat ik eigenlijk vandaag de dag wil gebruiken. Maar je bent soms genoodzaakt voor het goed functioneren van je vatenpark om dat vat toch te gebruiken. Dus hoe gaat het dat in verhouding brengen met andere vaten? Yeah. En allee, dat is eigenlijk het mysterie van blenden is niet alleen gewoon even op smaak. En daarna gaan we natuurlijk al die vaten proeven. Hè. En tijdens productieperiode, juist daarvoor, zitten we hier met iedere dag met 10, 15 lambieken dat we proeven, 's ochtends. En dat is iedere dag zo, tot wanneer we ze allemaal geproefd hebben. En dan gaan we selecteren, dan gaan we nog eens de twijfelgevallen er nog een keer herproeven en dan zien. En dan maken we een keer, als we niet zeker zijn van hoe vooruit zich de ene smaak tot een andere smaak, dan kunnen we al een keer een kleine test doen en zien van samen geeft dat karakter en dat karakter, maar het uitdagende is daarna nog een keer gaan zien hoe dat een blend van verschillende lambieken, want dat kun je eigenlijk testen, een blend van verschillende lambieken, maar hoe gaat zich dat verhouden als een oude geus 6 maanden of een jaar later? Nee. En daar, dat is ervaring. Ja. dat kun je niet gewoon even zeggen op vlak van we proeven lambuc, dat, ja, dat komt wel, allee, dat is lekker zo. Je moet weten waar gaat dat bier naartoe. Ja. En dat is nog het meest uitdagende aan de blend, denk ik.
En met hoeveel zit je daar rond tafel om daarover...
Met twee, normaal gezien. Okay. Ik en de rechterhand in productie.
Ja. Van de Versalis Triple, mm-hmm. Nog even daarover terugkomen, want daar zit ook een oaked versie momenteel in jullie gamma.
Klopt, ja.
Zit dat ook op vaten hier?
Ja.
En heb je dan geen schrik dat er van die Brettanomyces infectie van het een naar het andere gaat?
Dus er zit 25% van de micro-organismen van lambic zit op de Versalis Triple ook aged. Die vaten van de Versalis Triple, ook aged, zeker in het begin, werden nooit voor lambic gebruikt, werden voor rode wijn gebruikt. Maar door naast de vaten te liggen met de lambicbieren, ook door dezelfde slangen, dezelfde pomp te gebruiken en dergelijke. Hè. Zelf al wordt dat gesipt, kun je toch nog altijd een overslag hebben, maar ook ja, door alles wat hier in de omgeving zit, hebben we eigenlijk die inoculatie van onze micro-organismen op de Versalis Triple. Maar dat is eigenlijk wat de Versalis Triple ook aged zo leuk maakt. Want eigenlijk de Versalis Triple ook aged is er gekomen omdat er dan ook ja, veel brouwerijen in binnen- en buitenland, zeker in buitenland, begonnen met allemaal houtgerijpte vaten, een beetje als reactie op wat ze zien van ja, lambicbieren, ze gebruiken daar houten vaten en je kunt daar heel speciale bieren mee maken. En dan maken ze houtgerijpte vaten bier, die dan eigenlijk ja, een houttoets hebben en misschien soms een lichtzuurig karaktertje, maar qua finesse, qua karakter is dat niet altijd. Soms is dat sterk geprononceerd op het hout of op wat er op het hout gelegen heeft. Maar wij wouden een keer met de kennis die we hebben van de lambicbieren ook een hooggistingsbier maken dat op houten vaten gerijpt heeft. En als je de Versalis Triple Oak Age proeft, dan zit je aan een zuurig bier dat zit op 10,5% alcohol. Maar proefde dat, dan drinkt dat als 7%. Dat is fris, dat is zuurig, dat is heel fruitig, super volmondig. Maar eigenlijk uniek in zijn stijl.
Ja. Ja, klopt. Want je hebt mij laten proeven, denk ik, op Billy's. Mm-hmm. En omdat je zei van ja, je hebt hier van alle zure bieren ook, maar je moet dit eens proberen. Ja. Waar je dan die mix inderdaad hebt en dat maakt het heel aangenaam om te drinken. En nu we het over drinken hebben, moeten we misschien ook eens een fles open doen.
Dat is een goed idee, zie. Ik heb hier een fles Oude Kriek 2020 meegenomen.
Alright.
Dankjewel. Nog voordat je er aan ruikt of van proeft, oogt het al onmiddellijk heel smakelijk. Hè? Zo, die mooie, toch wel dieprode kleur, met een mooie schuimkraag erbovenop. Dat nodigt gewoon uit om te drinken al meteen.
Zeker best. Santé.
Gezondheid.
Gezondheid.
En onze Oude Kriek is een bier met heel veel fruit op 400 gram krieken de liter. Dat maakt het ook ja, heel fris om te drinken. Eigenlijk ook zeer toegankelijk voor mensen die de meer zoete versie gewoon zijn van de fruitbieren. Om dan, als we het hun uitleggen, toch eens de overstap durven te wagen en die fruitigheid compenseert een beetje het gebrek aan suikers voor sommige mensen. Waardoor dat ze dat eigenlijk een mooi toegankelijke oude kriek is.
Het is ook toch nog een redelijk zacht zuurtje dat toch toegankelijk is, denk ik dan. Voor.
Absoluut.
Wij zijn misschien iets meer zuur gewend, maar ook de niet-zuur bierdrinker gaat hier toch nog toe kunnen verleid worden, denk ik. Ben je onmiddellijk na de start, ja, de Versalis om centen binnen te brengen en om te kunnen starten. Maar ben je ook onmiddellijk met die lambieken begonnen om dan twee, drie jaar later
ja,
mee op de markt te komen.
Stok opbouwen, hè.
Ja.
Dus al die oude pijpen in orde zetten en lambiek op de vaten leggen en stap per stap opbouwen. Ja, ja.
Waren hier nog vaten, voeders van voorheen of ben je echt van nul terug moeten beginnen?
Dus er waren hier nog oude pijpen, dat is het enige type vat dat hier... de eerste jaren heb ik hier ook nog Brusselse tonnen gebruikt. Een aantal, ik denk dat er nog 11 waren in het begin, maar ik heb dat snel gereduceerd tot een 2-3-tal. Dat waren 250 liter vaten, maar die lekte langs alle kanten. En dan hebben we de oude pijpen blijven gebruiken. Er lagen hier, dat was het enige wat hier lag eigenlijk van vaten. We hebben daar ook veel moeten eruit halen, omdat die niet meer in goede staat waren. En we hebben altijd over de jaren heen altijd een paar vaten eruit gehaald als het bier niet oké was, het vat was niet meer oké, te veel lekkage, te zuur. Dan hebben we over de loop van de jaren eigenlijk allemaal vaten toegevoegd. En de eerste voeders die we weer toegevoegd hebben was in 2009 eigenlijk. En de eerste kleinere vaten dan, die de Mimuis, was in 2013. Dus tot 2008 hebben we eigenlijk enkel met die oude pijpen gewerkt, omdat we hier ook een tonnenkuisinstallatie hebben en die kon eigenlijk enkel zo'n type vat kuisen. En dan hebben we geïnvesteerd in een hoge drukinstallatie die warm water produceert met een inoxe spoelkop en kunnen we eigenlijk onder druk onze vaten kuisen. En dan hebben we ook in 2009 de eerste voeders geplaatst, omdat we ze ook konden kuisen met die installatie.
Ja.
Ik hoorde nu net Demi Muis.
Demi Muis, ja.
Er was gisteren, denk ik, een nieuw bier gereleased, toch?
Klopt, onze oude geus Barrel Selection Demi Muis. Dus we hebben, in 2017 voor de eerste keer onze oude geus Barrel Selection oude pijpen gemaakt. Dat is een oude geus met enkel lambiek van die oudste vaten. Tussen de 60 en 130 jaar oud. Dat zijn eigenlijk portovaten van vroeger die met een boot van Portugal naar de haven van Brugge en Antwerpen verscheept werden. Met porto op. Die porto werd afgevuld op fles in de havens en die vaten, deels bleven die achter, deels werden die teruggestuurd naar Portugal met bolle kaas in. En dan verkochten ze Vlaamse kaas eigenlijk van op houten vaten doordrenkt met porto van in die vaten nog. En blijkbaar kunnen dan nu nog in een aantal speciaalzaken in Portugal kunnen nog zo'n kaas kopen. En andere vaten bleven achter en de lambiekbrouwers die hebben dan die vaten opgekocht. En eigenlijk, ja, er zijn heel veel lambiekbrouwerijen toegegaan en stekerijen toegegaan. En dan alles wat nog bruikbaar was, werd ook verkocht, opgekocht door andere producenten. Dus veel van die oude pijpen dat we hier nog liggen hebben, hebben ook elders dienst gedaan voordat die bij Oud Beersel terechtgekomen zijn. Dus daar zit een enorme historiek eigenlijk achter. Achter die vaten, achter die oude pijpen. De tweede release daarvan hebben we in 2020 gedaan. En nu, voor de eerste keer, hebben we de editie 2021 van de Barrel Selection Demi Muis. En die Demi Muis, dat zijn die vaten die we in 2013 hier geplaatst hebben. Demi Muis zijn net iets kleiner als die pijpen, want die pijpen zijn 750 liter en die Demi Muis 600. Maar die Demi Muis zijn iets dikker qua... de duigen zijn ietsje dikker, waardoor dat er minder zuurstofopname is in het bier. Die zijn ook nieuwer natuurlijk. Ik heb die gekocht als die 9 jaar oud waren, die vaten. Terwijl dat die pijpen al veel ouder zijn, daar zit meer kraksjes in de hout, waardoor dat er meer zuurstofopname is. Maar met die Demi Muis is er minder zuurstofopname. En dus die Demi Muis die... Dat is eigenlijk zoals een foeder, maar dan op klein formaat. Minder zuurstofopname, maar omdat het op klein formaat is, is dat bier toch heel fruitig en is dat sneller klaar als op een foeder. En nu hebben we voor de eerste keer een speciale geus gemaakt met enkel bier van die Demi Muis. En daarmee is eigenlijk onze cirkel rond met de drie soorten houten vaten die we hier nu liggen hebben op een aantal heel kleine vaten, tonnen na. We hebben bier van enkel voeders, dat is onze Van der Velde serie. We hebben dan onze Barrel Selection de Memui en we hebben onze Barrel Selection oude pijpen. Dan hebben we hier nog een aantal tonnen liggen, maar die tonnen, dat zijn eigenlijk tonnen van whisky, Porto, Madeira, maar daar kunnen we straks misschien nog iets over vertellen.
Yes.
Over hoeveel vaten spreken we, aan vaten en voeders en dergelijke, spreken we ondertussen hier eigenlijk?
Ah, ik denk op van pijpen, de Mumis, 120, 130 hier op het eerste niveau. Boven hebben we 15 voeders staan, 10 van 120 en 5 van 60 hectoliter. En dan hebben we er beneden 16 van circa 40 hectoliter.
Toch wel een behoorlijke
ja. Ja, dat is meer,
capaciteit.
Meer dan 3000 hectoliter aan bier op houten vaten. Hè.
Ja. De lambiek wordt elders gebrouwen, maar je gebruikt uitsluitend lambiek van bij Brouwerij Boon.
Ja, maar volgens receptuur vanuit Beersel gebrouwen.
Ja. Nooit gedacht van te diversifieren om misschien andere smaken te bekomen? Of omdat het receptuur is, is het toch altijd hetzelfde? Of
ja, en we zijn daar een beetje atypisch in, omdat we daar zo tussen stekerij en brouwerij zitten. Omdat we geen lambieken opkopen van anderen en met de smaken, met de verschillende smaken onze eigen smaak proberen te maken, dat doen we niet. Maar we eigenlijk gaan we een beetje verticaal dieper door die speciale blends te maken, want uiteindelijk zijn al die blends met hetzelfde basisreceptuur gemaakt en kunnen we daar toch nog een andere geus mee maken. En dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. We hebben ook bijvoorbeeld de Lambic Blending Experience, dat is een activiteit die we een aantal keer per jaar doen, waar dat we 10 lambieken laten proeven aan de mensen, allemaal hetzelfde receptuur, maar verschillende leeftijden, verschillende type vaten, verschillende stadia in het gistingsproces, waar dat je eigenlijk alleen zo grote verschillen kunt hebben dat mensen dat niet kunnen bijna begrijpen dat dat dezelfde basis is.
Ja. Ja, ik heb het een keer meegedaan. Het is inderdaad verrassend eigenlijk dat je er zo'n diversiteit ook mee kan maken met hetzelfde. Zelf brouwen, dat is absoluut niet aan de orde dan, denk ik.
Dat is vandaag de dag niet aan de orde, omdat we juist het bierhuis open gedaan hebben. Dat is ook weer een serieuze stap, een serieuze investering. En ik denk dat we eerst van de COVID en de crisis even moeten bekomen en van al die investeringen die we gedaan hebben in het bierhuis. Het bierhuis moet een beetje draaien. Dat zou de derde grote stap zijn in de heropbouw van Oud-Beersel, om hier terug een actieve brouwzaal te zetten. Dat zal nog even duren. We hebben vandaag de dag wel de ruimte om ze te zetten, terwijl dat we vroeger de plaats niet hadden om een brouwzaal te zetten. Dus in 2017 hebben we de bloemenwinkel, het oude bierhuis, gekocht. Hè. En dan 10 maanden later is een oude brouwer komen te overlijden, Henri van der Velde, op 91-jarige leeftijd. En in 2005, met de aankoop van het brouwerijgebouw hier, had ik eigenlijk een optie genomen op zijn woonhuis. Omdat het woonhuis en de brouwerij eigenlijk één lot was, één deel was. En we hebben dat dan specifiek opgesplitst, omdat ik als hobby niet echt nog ambitie had om mijn huis over te nemen en dergelijke. Dat konden dat zo al moeilijk verdedigen aan de bank. En maar het huis omvat ook de oprit naar de brouwerij. En dus toen hij gekomen overlijden is, heeft zijn kleinzoon mij dan gevraagd of ik het wou kopen, hè, want dat is de optie. En ja, dat kunnen we niet laten voorbij gaan, want dat zit tussen het brouwerijgebouw, tussen het bierhuis en tussen de winkel. Ja. En onze oprit zit daarmee in. Als daar iemand komt te wonen, ja, dan dat gaat niet goed komen. Dus hebben we dat gekocht en nu hebben we wel ruimte om eigenlijk het huis met een oprit mee, met de oude brouwzaal die hier staat en het tweede verdiep, waar dat we ruimte hebben voor een koelschip, om dat te zetten. Dus vroeger was het misschien een droom om het te doen, maar als je geen plaats hebt, gaat het nooit lukken. Nee. Vandaag de dag hebben we, als we willen, plaats, maar dan gaan we daar een nieuwbouw voor moeten zetten, investeren in een brouwzaal en dan nog een keer een uitbreiding van de onderneming toch. Hè? Dat is personeel erbij, dat is een ganz andere werking erbij. Ja. Dus dat is vandaag niet aan de orde, maar dat is wel een mogelijk plan voor de toekomst. Maar dan spreken we misschien binnen 5 jaar of zoiets. Hè.
Eerst bekomen van wat er allemaal de voorbije 2-3 jaar allemaal gebeurd is. Dat is al pittig genoeg, denk ik. Ja.
Jullie hebben ook jullie eigen kriekenbomen staan, had ik gelezen.
Ja, we hebben hier in, denk 2016, nee, 2000, dan hebben we die grond aangekocht hier achter de brouwerij, een landbouwgrond, 1,71 hectare. Op het voorste deel hebben we 240 Schaarbeekse kriekelaren aangeplant. Die staan daar nu ongeveer een viertal jaar. En gedurende 5 jaar werd de grond daarachter, het grootste deel eigenlijk, nog door de landbouwer gebruikt. Dat was een overeenkomst destijds. En sinds dit jaar is die grond van achter ook vrij eigenlijk. Dus gaan we opbouwen. Waarschijnlijk eind van het jaar gaan we gewassen planten om in te werken in de bodem, om voeding te geven en zo, om dan op termijn ook nog kriekengaard verder te gaan uitbouwen daarachter en die percelen ook mee te gebruiken. Ja.
Zal daar voldoende opbrengst van zijn om de oude kriek bijvoorbeeld van te kunnen maken en de Schaarbeekse kriek van te
Wel,
maken?
Ik denk niet dat het onze bedoeling is om 100% onze krieken hierachter te produceren, omdat het een jaar is je oogst gelukt en het andere jaar is je oogst niet gelukt. En als je dan geen bier op de markt kunt zetten, ja, dan dat komt niet goed.
Dat snijdt in mijn eigen vel natuurlijk.
Dus oké, als we daar onze Schaarbeekse oude kriek altijd mee kunnen maken, is dat al heel mooi. Ik zou daar ook leuk vinden, mochten we daar een soort oogstfeest rond organiseren. En 1 keer per jaar met wie dat wilt, een keer een kriekenpluk doet en een barbecue en zo'n ding is of zo. Dat lijkt mij leuk, gans die beleving rond de kriek en rond het bier.
Alle bieren die je in het gamma hebt, want de Green Walnut bijvoorbeeld, de Framboise, daar hebben we het nog niet over gehad. Je had het al over de oude pijpen. Het zijn allemaal zure bieren. Er is geen enkel bier dat de zoete, de capsulekes geweest.
Nee, op lambiek bieren, nee. We hebben de 2 hoge gistingsbieren en al de rest zijn de zure bieren, ja.
Ja, want ik las op de website wel dat jullie, dat de oude brouwerij een van de eerste was die kronkurken ging gebruiken.
Ja.
En, dat is wel opmerkelijk eigenlijk in deze... Ja, in de zuurbierenwereld.
Ja, we zoeken allemaal naar innovatie. Dat is van alle tijden. Hè. Dat is niet dat deze tijd hier aan het experimenteren is en zaken aan het uitvinden. Zoals vroeger neem ik aan dat er ook heel veel experimenten waren met fruit en dergelijke. Hè. Nu is dat terug aan het opkomen. Maar dat is niet dat de eerste keer is dat gebeurt. Dus ze gaan dat vroeger ook allemaal getest hebben en gezien wat werkt en wat niet werkt. Hè.
Ja.
Natuurlijk smaken veranderen en de productietechnieken veranderen ook. Hè, waardoor bepaalde zaken dat vroeger niet mogelijk waren, misschien vandaag wel mogelijk zijn.
We hadden het er al over. Het bierhuis is onlangs terug geopend. Serieuze werkzaamheden. We hebben ze op de social media kunnen volgen. Het is echt van... afgeleefd gebouw, wat het nu is, een prachtig gerenoveerd gebouw gegaan.
Ja, we hebben terug ziel gegeven.
Ja. Maar ook met inderdaad de ziel, de charme die het waarschijnlijk ooit zal gehad hebben. Ik ben er nooit geweest vroeger, maar het ziet er ook authentiek uit.
Ja, maar het is authentiek en nieuw en dat is wel eigenlijk een beetje wat Oud-Beersel altijd uitstraalt. Hè. Oud-Beersel is van 1882, maar eigenlijk ben ik daar terug mee begonnen in 2005. En dus als je kijkt naar hoe dat we onze producten positioneren, hoe dat we onze communicatie doen, dat is altijd oud en nieuw. We hebben bijvoorbeeld zo van die cartoons, dat zijn zo geïnspireerd op de oude cartoons, maar die komen modern over, dat zijn moderne personages. Bierhuis ook, dat is oud en daar zitten nieuwe elementen in. We gaan geen valse oude elementen toevoegen. Dat is niet Oud-Beersel. We gaan niet iets fake oud maken. We behouden wat oud is en we voegen nieuw toe.
Alleen naast eigenlijk die die zoektocht naar authenticiteit en naar het oude, is er toch ook wel wat innovativiteit hier in de zaak. Hè? Als ik dan kijk naar de bier in box, de bierbox of de bag in box, zoals het dan noemt. Jullie zijn volgens mij de eerste die daar met lambiek dan mee zijn gestart.
Ja, we zijn al lang bezig eigenlijk met de gewone simpele bag-in-box op lambiek, maar daar zitten we met het probleem dat lambiek eigenlijk blijft CO2 produceren en dat gewone zakken eigenlijk gaan opzwellen en dat wel goed was voor lokale verkoop, maar niet voor distributie. En eigenlijk zijn we daarmee begonnen, omdat hier destijds bij opening klanten kwamen en die kwamen dan met een paar plastic flessen en die vroegen, ja, kun je mij die opvullen met lambiek of met gewoon open kruik? En omdat die gewoon waren van lambiek te drinken vroeger op café. En ja, natuurlijk, je steekt een kraan in een vat, gaat daar bier uit, maar de rest van dat bier dat komt in contact met zuurstof en dat wordt er niet beter op. Nee. En dus op een bepaald moment hebben we gezegd, ja kijk, dat kunnen we niet doen. En dan zijn we een vat in één keer beginnen leeg te maken en dan hebben we dat afgevuld op de bag-in-boxen. Daar bleef dat langer goed op. Het enige is, die zwellen dan op, zeker in de zomer, in de winter kunnen dat houden, maar in de zomer... en dan zijn we die gaan koelen, maar zoveel koelruimte hebben we hier ook niet. Een paar bakfrigo's waar we dat inzetten. En hebben we naar technologieën gezocht, buiten dat ze daar eigenlijk in de wijnsector niet echt naar aan het zoek zijn, naar technologieën voor spuitwijn bijvoorbeeld op bag-in-box te zetten, wat ik eigenlijk ja, raar vind, want dat is toch een belangrijke markt ook voor hen. Na 10 jaar zoektocht heb ik eigenlijk een keer, dat was op een brouwbeviale, een stand gevonden die mijn technologie afkomt. Ik zei van, tja, dat is wel interessant. En dan zijn we met dat bedrijf gedurende 4 jaar testen gaan doen op die zakken die ze voorgesteld hadden. Tot wanneer dat we mijn eerste finale oplossing in september 2018 in de markt gekomen zijn. En sindsdien is dat product eigenlijk nog continu geëvolueerd. Altijd verbeterd, verstevigd, kinderfoutjes eruit gehaald. Zoals dat eigenlijk hetzelfde gebeurd is met die petvaten allemaal. Hè.
Ja.
Die one-way-vaten in het begin, de ene keer was dat goed, de andere keer was dat niet goed. En met die bierboxen hebben we ook ons kinderfouten, kinderproblemen gehad. En we hebben die allemaal stapje per stapje uitgehaald. Maar vandaag zitten we daar met een schitterende verpakking eigenlijk. Waardoor dat we platte lambiek wereldwijd kunnen versturen. En dat is een van onze innovaties, maar op hetzelfde moment met die lambiek op bierbox zijn we dan ook met... want die zakken die kunnen 2,5 bar druk aan. Hè. Ja. En met die lambiek op bierbox zijn we dan ook gaan innoveren met de lambiek zelf en hebben we onze eerste infusie van lambiek in de markt gebracht. Dat was onze roze lambiek. Een lambiek met een infusie van roze blaadjes. Eigenlijk om eens een ander karakter te geven aan lambiek of een extra karakter te geven aan lambiek en niet om de zoete wegging te gaan met lambiekbieren, want dat zijn bieren dat ik... Dat is niet mijn ding om zoete lambiekbieren te drinken. Zoet in het algemeen is niet echt mijn smaak. En je moet eigenlijk een Oude Geus, Oude Kriek, en dat is eigenlijk wel het doel van het Beersel, Oude Geus en Oude Kriek beschermen voor de komende generaties. Maar het is soms niet sexy genoeg om een Oude Geus voor te schotelen aan iemand dat opgegroeid is met IPA's. In de IPA's, al die veranderingen, de verschillende hoppen, en die zijn ook veel meer naar het zoete gegaan de laatste tijd. Zeker de grotere brands, de commerciële. En de markt vraagt altijd naar nieuwere bieren en altijd iets anders testen. Ik ben niet echt zo voorstander van vele fruiten te gebruiken op lambiek, omdat die fruiten die vergisten en na een jaar kan het zijn dat je daar maar weinig karakter meer van overhoudt. En dan ben ik met die infusies begonnen, rozenblaadjes op lambiek. Ik dacht, ja, dat is een mooi product voor de Aziatische markt, om daar een beetje bloemen aan lambiek toe te voegen. Maar eigenlijk het leuke, als je dat dan achteraf bekijkt, is dat als je aan een leek iemand die geen lambiekbieren kent, je geeft die een glas platte lambiek en je zegt dat is bier, die verschieten. Dat past niet in hun kader van smaken waar dat ze zich aan verwachten wat bier kan zijn. En dus de reactie is, ah, dat is raar, ah, dat is slecht. Want dat is niet wat het moet zijn. Zeg de, kijk, dat is een lambiek. Een lambiek is een zuurig bier, je legt dat uit. Maar dat is lambiek met een infusie van rozenblaadjes. Rozen, ah, rozen, ze zijn geïnteresseerd in de rozen. Ze rieken aan dat glas en ze rieken rozen. Ze proeven aan de lambiek en ze proeven rozen. En ze hebben direct een smaak die ze kunnen vastpinnen. En ze geraken ondertussen gewend aan de smaak van de lambiek terwijl ze aan het proeven zijn. Maar ze herkennen een smaak, terwijl met een gewone lambiek zouden ze niks herkennen, waardoor dat het heel raar is. En hier proeven ze rozenblaadjes.
Ze kunnen geïntroduceerd worden in het lambiek drinken.
En het leuke daaraan is dan, dat geeft natuurlijk een verbreding van de markt, waardoor dan mensen, of een makkelijker toegankelijk product dan een oude geus of een oude kriek. Maar het is ook een brug tussen culturen. Want wij werken bijvoorbeeld met onze Japanse importeur. Die stuurt ons nu, heeft hem ons recent bamboeblaren opgestuurd voor een infusie op lambiek. Maar we hebben al een keer een Japanse thee gekregen van onze importeur. En we hebben daar een infusie mee gemaakt, afgevuld en terug naar Japan opgestuurd. Maar dan hebben we de Japanse smaak op traditionele Belgische lambiek. En zo is het leuk om eigenlijk een andere cultuur met een product van hun of een smaak van hun te triggeren dat in de lambiek zit. En zo leren ze lambiek kennen en op den duur leren ze oude geus en oude kriek drinken.
Mooi. De bezoeken die ik hier al... Ik ben hier al een paar keer geweest, ook met Tour de Geuzes en op andere momenten trouwens ook. Maar de bezoeken die ik hier telkens heb gedaan, valt het op dat er ook... De kracht eigenlijk van Oud Beersel, dat er ook een werking is van vrijwilligers en helpende handen. De geuzen van Oud Beersel, die vereniging van vrijwilligers en sympathisanten. Zijn die spontaan naar jou toegekomen of ben je op zoek gegaan naar...
In het begin 2007 zijn de geuzen van Oud Beersel opgestart, hè, als VZW. En dat was eigenlijk uit een beetje besef, laat ons zeggen... Dat het hier in bijberoep, Oud Beersel opstarten, een oude brouwerij, heel commercieel was de insteek er niet van. Met eigen middelen opgestart en met de lening van de bank en dat was het eigenlijk. Hè, dus zonder grote kapitalen ernaast. En dan moet je gaan promotie maken en toch die cultuur van de lambiekbieren gaan beschermen. Maar vele mensen willen dan de brouwerij zien, ze willen dat je een uitleg geeft, maar je bent aan het werken ergens anders. Daarna heb je nog een keer s'avonds en in het weekend dat je hier in productie zit voor de bieren te produceren. En dan moet je nog allemaal rondleidingen gaan geven en biertappen. En ja, dat ging niet. Dus heb ik aan een aantal vrienden destijds, een 6-7 vrienden, gevraagd of dat ze ons niet wouden helpen om voor die promotie van die lambiekbieren voor rondleidingen te geven en activiteiten te doen er rond. En dan is de VZW de geuze van Oud Beersel ontstaan. Maar vroeger zaten daar eigenlijk allemaal vrienden in het bestuur, waar dat vandaag de dag... allemaal nieuwe vrienden zijn, maar geen vrienden van vroeger. Die zijn er over de jaren stilletjes aan allemaal uitgegaan. Er is nog één die nog in de werking actief zit, niet als bestuurslid. Maar dat is eigenlijk ook het leuke en het succes ervan, dat er dan mensen hun ding daarin gevonden hebben in de VZW. En we hebben hier ondertussen gidsen, dat hier al meer dan 10 jaar gidsen. En die ook eigenlijk continu, doordat er activiteiten zijn, het verhaal meevolgen van Oud Beersel. Er zijn zelf die mee geïnvesteerd hebben als win-winner met de win-win-lening voor het bierhuis. En die zijn echt betrokken bij het ganse verhaal. En die komen gewoon uit voor hun plezier gidsen, omdat ze daar voldoening aan krijgen om de rondleidingen te geven. Ook de mensen die het komen bezoeken, ja, die reacties natuurlijk van de mensen. Maar voor mij is ook het leuke, ja, we hebben een gans ondersteunend netwerk. Je kunt mij, je hebt dan ook een klankbord naar, rechtstreeks naar je consument, maar met toch mensen dat, dat je kunt vertrouwen. En steun voor een Tour de Geus en andere activiteiten, maar die rondleidingen, we kunnen die rondleidingen uitbouwen. En de rondleidingen zijn van kwaliteit, omdat het altijd dezelfde gidsen zijn die continu mee in het verhaal verder gaan. Dat zijn geen professioneel opgeleide gidsen door een of andere organisatie, maar dat zijn gidsen die hier uit passie gidsen, maar die het ganse verhaal van A tot Z kennen. Dus je gaat hier geen gids krijgen van, ja, dat is hier een brouwerij en wat zijn de standaard ingrediënten voor bier te maken en dat is dat, dat en dat. Hier zitten al de kennis, al de specificiteiten eigenlijk van Oud-Beersel krijg je hier tijdens de rondleiding. En dat is echt wel een meerwaarde, dus dat maakt die rondleidingen bij Oud-Beersel ook zeer uniek en zeer to the point, zeer gericht met veel kennis. Heb de vragen. Uw vragen worden normaal gezien behandeld, tenzij dat het ja, technische productievragen zijn. Ja. De gidsen werken niet mee in productie, dus dat kunnen ze moeilijk.
Is dat op regelmatige basis dat er een rondleiding gegeven wordt? Of?
Wij geven dus standaard iedere zaterdag om 11 uur Nederlandstalige rondleiding, om 12 uur Engelstalige rondleiding. Vroeger was dat om de maand, daarna zijn we om de twee weken begonnen en 2 jaar geleden met COVID hebben we gezegd, we gaan dat om de week doen. Dat was ook in het plan van bierhuis en zo. En ondertussen hebben we dat opgebouwd en iedere week hebben we de rondleidingen. Maar we hebben daarnaast ook nog groepsaanvragen voor rondleidingen. Ik denk dat we vandaag 4 rondleidingen gehad hebben op zaterdag.
Ja.
En gisteren 1 of 2 rondleidingen gehad hebben. Dus, maar je ziet ook met COVID, het is een beetje achter de rug, de COVID. Het weer is beter. Er begint terug van alles georganiseerd te geraken. En de groepen komen ook buiten en gaan terug op bezoek. Dus, maar het is dankzij de VZW dat we dat kunnen realiseren. Want als ik al die rondleidingen zou moeten geven, dan doe ik alleen maar dat. En ik heb nu het bierhuis te beheren. Ik heb de productie hier te beheren. Tour de Geus komt eraan volgende week. Dat is onmogelijk om dat allemaal zelf te doen.
Uiteraard. De Tour de Geus, dat is een organisatie van Horel. Daar ben je dan ook nog eens voorzitter van.
Klopt, ja.
Daar vind je ook nog tijd voor.
Ja, ik heb een paar hoedjes in mijn leven. Het heeft veel met bier te maken. Daarnaast, naast Horel, ben ik voorzitter van Unizo Beersel ook nog hier. Dus daar moet ik ook nog een beetje tijd voor maken. Dat is met ondernemers hier in Beersel. Maar Horel, ja, dat is toch een... Ik steek meer tijd in Horel dan in Unizo Beersel voor het moment. Omdat we ook ja, de laatste jaren met Horel sterk vooruit gegaan zijn. We hebben, toen dat ik voorzitter geworden ben, ook nog een keer gekeken naar wat zijn de doelen van Horel. De doelen van Horel die zijn duidelijk omschreven. En dat is de promotie en de bescherming van de ambachtelijke lambiekbieren. Maar de inhoud, hoe dat we die doelen gaan verwezenlijken, die hebben we nog een beetje herbekeken en nog zaken aan toegevoegd. En toch een van die zaken is dat we gaan samenwerken op vlak van toerisme. En toerisme, dat is toch wel een grote poot en dat is ook hetgene wat de bierconsument vandaag de dag meer zoekt dan vroeger. Vroeger ging het gewoon enkel over bier. Vandaag de dag gaat het over de beleving rond het bier. Een goed bier heeft ook een goede beleving nodig. Dus we willen echt deze regio hier op de kaart gaan zetten als lambiekland, als de regio waar dat je naartoe moet komen, zoals dat je naar de Bordeaux in Frankrijk voor de wijnen gaat, kom je naar Pajottenland en Zennevallei voor lambiekland, voor de lambiekregio, voor de lambiekbieren. En dat is iets dat we in binnen- en buitenland willen echt op de kaart gaan zetten, samen met onze toerismepartners. We werken samen met Toerisme Vlaams-Brabant en Toerisme Vlaanderen daarvoor. En we zijn met de lambiekproducenten, ja, je ziet dat er iedereen toch meer en meer ook erachter staat en mee wilt inzetten om dat samen te realiseren. Dus dat is echt wel leuk. Maar Tour de Geus is daar de voorloper van. Tour de Geus is het grote event, dat is het grootste bierevenement hier in Vlaams-Brabant. Maar dat is 2 jaarlijks. En vroeger was er altijd gedacht, ja, oké, we moeten die Tour de Geus uitbreiden, Tour de Geus uitbreiden. Maar eigenlijk zitten we ook aan de plafonds een beetje bij bepaalde producenten die zeggen, ik kan niet meer volk aan dan wat ik al heb op een Tour de Geus. Ja. Dus is spreiding eigenlijk een beter idee dan van die een Tour de Geus een mega-evenement maken. En daarmee dat we ook een digitaal evenement vorig jaar opgestart hebben, maar ook dit jaar hebben die een Lambic Round Table de avond voor Tour de Geus, in talkshow format, maar ook internationaal. Maar ja, we zijn dat echt erop aan het werken om bijvoorbeeld met Toerisme Vlaanderen, Vlaams-Brabant, de maand van de Lambiek. We hebben dat vorig jaar voor de eerste keer georganiseerd. Dit jaar terug, gans de maand oktober, maand van de Lambiek. Lambiek Centraal. En we zijn echt regionaal begonnen. We gaan dat dit jaar iets groter al gaan uitpakken. En stap per stap gaan we dat opbouwen. Dat we niet enkel één weekend om de twee jaar Lambiek gaan vieren, maar dat we toch regelmatig een moment hebben om de Lambiekbieren in de kijker te zetten. Maar dat vergt inspanningen van iedereen een beetje. Iedereen moet een beetje meedoen om zoiets te kunnen realiseren. Maar vandaag de dag denk ik ook dat iedereen het nut er wel van inziet.
Ja, er is een draagvlak binnen de vereniging. En de, het zal dan ook wel deugd doen dat er ook nog weliswaar kleiner op dit moment, extra stekers en zelfs brouwers bijkomen.
Ja, kijk, je ziet, lambiekbieren zitten een beetje in de lift, zeggen ze. Nu die volumes aan Oude Geus en Oude Kriek, dat blijft altijd beperkt. Hè. Dat is geen gigantisch volume en die stijgingen, dat zijn ook geen double digits. Hè. Maar stapje per stapje groeit die markt een beetje. Dat geeft een beetje ruimte voor nieuwkomers. Dat geeft vooral interesse voor nieuwkomers die zeggen van die markt groeit. We gaan ons daar ook op lanceren. Je mag daar nooit te veel volumes van verwachten. Want dat is opbouwen. Een Oude Geus maakt er niet even van. Ik ga hier ook eens een Oude Geus naast de 50 andere bieren die ik aan het brouwen ben. Dan ga ik een keer een Oude Geus maken. Oude Geus, dat is eigenlijk een project op zijn eigen. Hè, want je moet lambieken hebben van verschillende jaren, maar ene keer dat je een 3 jaar oude lambiek gebruikt hebt, moet het volgend jaar terug 3 jaar oude lambiek hebben, het jaar erop terug 3 jaar oude lambiek, dus je moet een goede rotatie hebben in je vaten, en dus je moet een deftige voorraad hebben van vaten, en je moet je volume aan kunnen en vaten bijleggen, plaats hebben, dus je begint daar niet mee voor eenmalige edities. Als dat is, dan is het ook rap gedaan, het verhaal. Het is leuk dat er een aantal producenten bij komen, want dat geeft ook voor een verjonging van de sector. Hè. En terwijl dat we, als we kijken naar Oud-Beersel is toegegaan in 2002, toen waren er nog maar 9. Oud-Beersel is terug open gegaan in 2005, dat was nummer 10. Nu zitten we aan 14 en dan 15, 16, 17 die er aan het aankomen zijn en zo. Dus er komt ineens bij. Maar die hebben ook hun netwerk, hun klanten, een andere generatie dan de generatie die voordien bediend werd als klant. Dus dat brengt mij een verjonging, een verbreding van het publiek, buiten dat we realistisch moeten zijn en dat dat altijd niche producten zullen blijven. Maar dat iedere vernieuwing, verjonging is een goede manier om ervoor te zorgen dat traditionele lambiekbieren zullen blijven voorbestaan.
Nee, dan zijn er nog mooie tijden voor de boeg. Wij kijken alleszins uit naar de Tour de Geuze.
We gaan zeker langskomen.
En dan bedankt voor het gesprek.
Met plezier.
En dan zien we elkaar volgende keer terug.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
Dank u.